Ik wil beginnen om alle broeders die vanmorgen voor het eerst in ons midden zijn, van harte welkom te heten en ook gezegende dagen toe te wensen. Wij willen met elkaar beginnen met het zingen uit Psalm 119. Het 22e en het 23e vers. Ik ruk het woord der waarheid niet te zeer van mijn mond. Ik hoop op uw rechten en het 23e vers. Dan wandel ik volmoeds op ruimer baan, omdat mijn ziel gezocht heeft uw bevelen. Psalm 119, 22e en 23e vers. laten wij nu eerst samen bidden. Heere des hemels en der aarde, door uw trouw mogen wij in deze morgen elkaar weer ontmoeten. Een ontmoeting rondom uw woord. En Heere, dat is het allergrootste wonder wat u op deze aarde gegeven hebt, het woord waarin u openbaart de weg der zaligheid in Christus Jezus. Hoe heerlijk u ook op deze dag de majesteit van u en uw heerlijkheid openbaart in het rijk van de natuur, waar de zon op een heerlijke wijze schijnt, groter is de glans van uw woord. Want wat alle heerlijkheid in de natuur niet kan, dat kan uw woord. Harten van mensenkinderen innemen en overwinnen door uw liefde. En Heere, wanneer wij dan rondom uw woord mogen samenkomen als dienaren van dat woord, om elkaar te sterken en elkaar toe te roepen, dat de Heere leeft en dat Hij het is die zijn werk in stand houdt en doorgaat met zijn werk, ondanks alles wat zich daartegen verzet, ondanks alles wat zo anders schijnt, wilt u ons dan uw zegen geven. Wilt u gedenken aan allen die vandaag hier een lezing hebben te houden, wilt u hen daarbij geven het licht en de leiding van uw Heilige Geest. En Heere, wilt u schenken dat ook daaruit wij in ons persoonlijk en in ons ambtelijk leven mogen worden gesterkt. Gedenkt u aan alle die ziek zijn, in het bijzonder willen wij ook deze morgen aan u opdragen, dominee T. Hofman, die zo'n ernstig bericht omtrent een ongeneeslijke ziekte heeft ontvangen. Heere, wilt u hem en de zijnen gedenken en wilt u hen ondersteunen, Heere, dat wij hem maar steeds aan u zouden opdragen. Gij zijt een God van wonderen en u zou nog wonderen kunnen verrichten. Heere, wilt u hem nabij zijn en gedenken met de gemeente die ook deze dingen moet verwerken, waar ze een nieuwe dienaar zouden ontvangen. En Heere, nu gaat het zo anders. Wilt u nabij zijn en wilt u hen geven alles wat zij nodig hebben in deze bijzondere omstandigheden. Wees zo met ons ook in dit uur. Wij bidden het van u uit genade, in de vergeving van onze zonden, om Jezus wil. Amen. Wij willen samen lezen uit het woord van God en wel uit de tweede brief van Paulus aan Timotheus, het eerste hoofdstuk. 2 Timotheus 1. Wij willen dat lezen tot en met het 14e vers. Paulus, een apostel van Jezus Christus door de wil van God, naar de belofte des levens dat in Christus Jezus is, aan Timotheus, mijn geliefde zoon, genade, barmhartigheid, vrede zij u van God de Vader en Christus Jezus onze Heere. Ik dank God, wien ik dien van mijn voorouderen aan in een rein geweten, gelijk ik zonder ophouden uwer gedachtig ben in mijn gebeden nacht en dag. Zeer begeerig zijnde om u te zien, als ik gedenk aan uw tranen, opdat ik met blijdschap mogen vervuld worden. Als ik mij in gedachtenis breng het ongeveinsd geloof dat in u is, het welk eerst gewoond heeft in uw grootmoeder Lois en in uw moeder Eunice, en ik ben verzekerd dat het ook in u woont, om welke oorzaak ik u indachtig maak dat gij opwekt de gave die in u is door de oplegging mijner handen. Want God heeft ons niet gegeven een geest der vreesachtigheid, maar der kracht en der liefde en der gematigdheid. Schaamt u dan niet der getuigenis onzes Heren nog mijns, die zijn gevangene ben, maar leidt verdrukkingen met het evangelie naar de kracht van God, die ons heeft zalig gemaakt en geroepen met een heilige roeping, niet naar onze werken, maar naar zijn eigen voornemen en genade, die ons gegeven is in Christus Jezus voor de tijden der eeuwen, doch nu geopenbaard is door de verschijning van onze zaligmaker Jezus Christus, die de dood heeft teniet gedaan en het leven en de onverderfelijkheid aan het licht gebracht door het evangelie. Waartoe ik gesteld ben, een prediker en een apostel en een herder en een leraar der heidenen. Om welke oorzaak ik ook deze dingen leid, maar word niet beschaamd, want ik weet wie ik geloofd heb en ben verzekerd dat hij machtig is mijn pand bij hem weggelegd te bewaren tot die dag. Houd het voorbeeld der gezonde woorden die gij van mij gehoord hebt in geloof en liefde die in Christus Jezus is. Bewaar het goede pand dat u toebetrouwd is door de Heilige Geest die in ons woont. Tot zover deze schriftlezing. Wij willen vanmorgen, en zo God ons dat geeft morgenochtend, u spreken over Timotheus, een dienstknecht van Jezus Christus. Een heraut van de koning, een gezant van het evangelie van vrije genade, een medearbeider van Paulus, de apostel die hem zo gaarne in zijn nabijheid zag. Van deze dienaar willen wij vandaag eerst gaan zien iets omtrent zijn persoon, zoals dat in de handelingen van de apostelen naar voren komt en in de verschillende plaatsen van de brieven van de apostel Paulus. En zo de Heer ons dat geeft, hopen wij morgen te luisteren naar de persoonlijke raad die Paulus heeft gegeven in de twee brieven die hij aan zijn geestelijke zoon Timotheus heeft gericht. Vandaag dus eerst iets over zijn persoon. En dan wel allereerst de eerste ontmoeting van Paulus met Timotheus. Wanneer Timotheus Paulus voor het eerst heeft ontmoet, dat is alleen maar indirect uit de schrift af te leiden. Waarschijnlijk heeft Timotheus in Lystra, zijn woonplaats, Paulus tweemaal ontmoet voor hij door de apostel werd meegenomen op zijn zendingsreis. Gedurende de eerste zendingsreis is Paulus ook in Lystra geweest, maar dan leest u niet van een ontmoeting met Timotheus. We vernemen uit de handelingen van de apostelen wel dat Paulus in Lystra is gestenigd door Joden die uit Antiochië en Iconium Paulus achterna gereisd waren. En zij hebben de Joden in Lystra opgestookt om Paulus te doden. Ze hebben hem uit zijn woning gesleurd en ze hebben hem ter plekke waar ze hem raken konden gestenigd. En zij hebben zijn dood lichaam, naar zij meenden, door het stof en het vuil der straten ter poorten uitgesleurd om het daar buiten de poort neer te werpen voor de vogels en het wild gedierte. Paulus gestenigd in Lystra. En dat is voor Paulus natuurlijk een bijzondere, een ingrijpende gebeurtenis geweest, als dood ter poorten uitgesleept. En er is er nog eens één geweest en er was Paulus getuige van dat hij door steniging gedood is, Stefanus, man vol des Heilige Geestes. En heeft Paulus toen daar in Lystra, even als Stefanus, gezien, de hemelen geopend en Jezus staande aan de rechterhand Gods, hem ter hulp gereed. Ik zou eens denken van wel. Want terwijl de vijanden Paulus daar ter poorten uitgesleurd hebben, heeft die machtige hand van zijn God en koning over deze grote apostel gewaakt. En Paulus is als uit de dood verrezen. En die heeft daar het leven als door een wonder van God herkregen. En als hij aan de Galaten schrijft, dan herinnert hij aan dit moment. Hij zegt, voorts doe niemand mij moeite aan, want ik draag de littekenen van de Heer Jezus in mijn lichaam. En nou nemen we aan dat Timotheus niet onbekend is geweest met deze gebeurtenis tijdens dat eerste bezoek van Paulus aan Lystra. En het eerste wat Timotheus dus heeft gezien van een dienstknecht van Jezus Christus, dat is dit geweest, dat hij gestenigd is en door het vuil der straten is gesleept en ter poorten uitgedragen is en daardoor de kracht van zijn koning is opgericht. Als uit de doden is weergekeerd. Want we hebben goede reden om dat aan te nemen dat Timotheus dit gezien heeft. En wel uit Timotheus, uit de brief, de tweede brief van Paulus aan Timotheus, 2 Timotheus 3, daar schrijft Paulus, gij hebt achtervolgd, en dan noemt hij een groot aantal dingen, en dan zegt hij daarbij, mijn vervolgingen, mijn lijden, zulks als mij overkomen is in Antiochië, in Iconium en in Lystra. Hoedanige vervolgingen ik geleden heb, en de Heere heeft mij uit alle verlost. Beeld wat Timotheus kreeg. De eerste indruk van een dienaar, een apostel van Jezus Christus. Dat was het beeld van een gestenigde. Op de tweede zendingsreis, daar lezen we wel van de ontmoeting van Paulus met Timotheus. In enkele korte verzen wordt dat door Lucas beschreven in Handelingen 16. Medearbeider van Paulus zal hij worden. Deze draagt een schone naam, Timotheus. Betekent vereerder van God, dienaar van God, of godsvereerder, van oorsprong een heidense naam, helemaal niet uit de christelijke hoek, zou je kunnen zeggen. Er werd een godheid mee bedoeld die de heidenen al daar vereerde. Maar het is een naam die door de vrome Joden en door de christenen werd aangenomen. Uiteraard werd dan de godsvereerder, de dienaar van God, de godvrezende, werd dan degene die de levende God, de God, de drie enige God, vereerde. Timotheus. Timotheus was een kind uit een gemengd huwelijk, zoals we alle weten. Moeder was een Jodin, zijn vader was een Griek. Overigens is dat nog niet helemaal zeker dat deze vader ook inderdaad een Griekse nationaliteit had. Het kan best zijn dat hij op Griekse wijze is opgevoed en dat hij behoorde tot de welgestelde klasse van ingeborenen. En dat zou dan betekenen dat Timotheus, en dat is ook zeer waarschijnlijk uit hetgeen Paulus aan Timotheus zelf schrijft, dat hij een zeer goede opvoeding heeft ontvangen naar zijn stam. Timotheus is daardoor, u zou kunnen denken aan Mozes, die aan het hof van Egypte ook onderwezen werd in allerlei wetenschappen, voorbereid op het ambt en het werk dat hij later zal moeten verrichten door de leiding van God. Welopgevoede jongeling, begaafde man. Daar wijst Paulus ook telkens opnieuw op. Natuurlijke eigenschappen en de ondersteuning van een goede opleiding hebben hem gemaakt tot een werktuig in de wijngaard van de Heer. Zijn moeder Anitse en zijn grootmoeder Lois waren Jodinnen. Ook zijn moeder was op Griekse wijze vernoemd. En van beide vrouwen zegt Paulus dat zij het ongeveinsd geloof deelachtig waren. Dat dat ook in hen woonde. En die beide vrouwen hebben hem van kindsbeen af onderwezen in de heilige schriften die wijs kunnen maken tot zaligheid door het geloof, het welk in Christus Jezus is. Hij werd van jongs af onderwezen in het Oude Testament, in Mozes en de profeten. Wij moeten daaruit niet de conclusie trekken dat Timotheus ook inderdaad van jongs af aan als kind al dat ongeveinsde geloof heeft gekend dat Paulus bedoelt, namelijk het geloof in Christus Jezus en die gekruisigd. Wij zullen straks nog zien dat het werk van de apostel Paulus in Lystra, de prediking van Paulus in het leven van Timotheus, tot eeuwige zegen is geweest. Paulus is door Gods genade de geestelijke vader van Timotheus. Maar wat is het een zegen voor een kind om te worden opgevoed bij de woorden Gods, bij de woorden van de God van het verbond. Het is de wil van God en het zou te ver voeren om vanmorgen al deze plaatsen uit de schrift, uit het Oude en Nieuwe Testament te noemen. Het is de wil van God dat de kinderen reeds vroeg bekend zijn met de werkelijkheid van de wereld waarin zij geboren zijn, met de zaligheid die God in Christus Jezus bereid heeft voor verloren Adamskinderen. Het is de wil van God dat hen verteld wordt van dat wonderlijke, machtige, en om met onze belijdenis te spreken, tegelijkertijd zeer zoete werk van de Heilige Geest door het evangelie van Gods genade in het hart. Wanneer kinderen mogen leren op kinderlijke wijze van die geest die als een vuur is, die een andere wending in het leven geeft, die de blik richt op hem die gekruisigd is en die nu leeft aan de rechterhand van zijn vader. En dat zijn toch de dingen waarom het gaat in ons leven. Wat is er niet een gemak, ook als wij geroepen worden tot een ambt, van datgene wat we in onze kinderjaren hebben meegekregen, wat wij van ouders hebben geleerd, wat wij van ouderen hebben gehoord. Wat zijn die kinderen gelukkig die van hun vroegste jaren aan in het de leer des geloofs zijn onderwezen, gedrenkt zijn in het woord van God. Het karakter van Timotheus blijkt over hetgeen, uit hetgeen over hem geschreven is door Paulus. Timotheus wordt voorgesteld op allerlei plaatsen, ook aan andere gemeenten. Ik denk aan de brief van de Filippenzen, als een getrouw man, als een vriendelijk man. Aan de andere zijde een mens die schuchterheid, die verlegenheid kende en daar ook mee heeft moeten strijden. Timotheus heeft een schuchter karakter gehad. Heel merkwaardig is het dat Paulus met die schuchterheid rekening houdt als hij schrijft aan de gemeente van Korinthe in de eerste brief, het 16e hoofdstuk. Daarin vraagt hij aan de gemeente om bij de komst van deze medearbeider ervoor te zorgen dat hij zich niet onbehagelijk gevoelt, om hem vriendelijk te ontvangen. Want hij werkt even goed het werk des Heren als Paulus doet. Men moet hem niet uit de hoogte behandelen, maar hem steunen, opdat hij straks weer bij Paulus mag terugkeren met zijn verslag omtrent die gemeente. Het is dus alsof Paulus vreest voor het welslagen van deze tocht. Timotheus is een schuchter man van nature. Hij heeft daarmee te strijden. Paulus zegt: God heeft ons niet gegeven een geest der vreesachtigheid, maar der liefde en der kracht en een geest van matigheid. Dat wil zeggen van zelfbeheersing. Liefde, kracht en matigheid. Daarom moet Timotheus zich niet schamen om te getuigen van de Here, zich ook niet schamen voor Paulus, die een gevangene van de Here is en bereid zijn mee te lijden voor het evangelie naar de kracht van God. Niet aarzelend, niet beschroomd. Hij moet de genadegaven die hij ontvangen heeft, ook de ambtelijke gaven die de Heere hem gegeven had, aanwakkeren, welke door de oplegging der handen in hem zijn. Daar kom ik straks nog op terug. Mogelijk speelde bij die schuchterheid van Timotheus ook zijn jonge leeftijd een rol. Vandaar dat Paulus schrijft in 2 Timotheus 4 vers 12... niemand verachte uw jonkheid. U ziet het voor u gebeuren. De grote apostel is voor Timotheus allang daar geweest, en nou komt daar een medearbeider, nog jong, nog wat verlegen, nog schuchter, en onmiddellijk wordt de maatlat gegrepen, naar menselijke maatstaven wordt gemeten, en dan is uiteraard Timotheus beneden de maat en beneden onze menselijke maatstaven, dan is die eigenlijk helemaal niet geschikt voor zo'n dienst. Niemand verachte uw jonkheid, want wat moeten we leren van de dienaar af te zien en op te zien tot de koning van de dienaar, tot Christus zelf. Timotheus is niet sterk geweest naar het lichaam. Paulus schrijft van zijn menigvuldige zwakheden. Een jonge man, een schuchtere man, een man met lichamelijke zwakheden. Je zou zeggen, kan die nou dat geweldige werk aan om daar met de apostel Paulus mee te trekken? De wegen langs, zelfs naar een ander werelddeel, Europa toe. Dat Paulus niet op deze negatieve dingen heeft gelet. Dat blijkt. Paulus heeft hem zeer begeerd als dienaar om zijn afkomst. Zowel de Griekse opvoeding als zijn moeder en zijn grootmoeder die van Joodse afkomst waren. De begaafdheid, de natuurlijke begaafdheid van Timotheus. Zijn bekendheid met de schriften van jongs af, van kindsbeen af. Bovenal echter door zijn tere godsvrucht. Paulus, die heeft deze jongeman zeer begeerd. Toch leest u in Handelingen 16 dat hij eerst bij de broeders van Lystra en Iconium naastig onderzoek heeft gedaan. Hij heeft gevraagd hoe zij over deze jongeman dachten, hoe zij hem zagen, hoe hij bij hen bekend was. En pas als hij goed gerucht van Timotheus, van de broeders heeft ontvangen vanuit Iconium en Lystra, dan neemt Paulus hem mee. En toch, ik heb u een aantal argumenten genoemd, zijn afkomst, zijn godsvrucht, zijn bekendheid met de schriften, zijn rijke gaven. En toch is er een belangrijker element, een belangrijker argument, waarom Paulus deze dienaar begeerde op zijn reizen en voor zijn werk. We zullen dat zo zien. Dat Paulus, Timotheus, niet alleen als zijn dienaar, niet maar als zijn assistent, niet als vicaris begeerde, doch als een medearbeider in het evangelie. Dus Paulus wilde niet een hulpje mee, makkelijk als je zo iemand bij je hebt. Nee, hij wilde een medearbeider in het evangelie. En dat blijkt uit de ordening, de plechtige ordening en de afvaardiging van deze jonge prediker. In het midden van de gemeente legt Timotheus eerstens belijdenis af. Te midden van vele getuigen schrijft Paulus later aan Timotheus. Daar in Lystra werd ook Timotheus geordend door de oplegging der handen des ouderlingschaps. En dan schrijft de apostel dat hem daardoor de gaven van de Heilige Geest zijn meegedeeld. Het is duidelijk, Timotheus is de keuze van Paulus. Timotheus is ook de keuze van de gemeente van Lystra. Maar het allerbelangrijkste, en dat is het argument wat ik daarnet bedoelde, het belangrijkste argument, hij was door God verkozen en aangewezen als arbeider in de wijngaard van Christus. Want in 1 Timotheus 1 vers 18 en in 1 Timotheus 4 vers 14 wordt gesproken over een profetie die over of aangaande Timotheus is uitgesproken. In 1 Timotheus 1 vers 18 staat: dit gebod beveel ik u, mijn zoon Timotheus, dat gij naar de profetieën die van u voorgegaan zijn, in dezelfde de goede strijd strijdt. En in 1 Timotheus 4 vers 14... verzuim de gave niet die in u is, die u gegeven is door de profetie met oplegging der handen des ouderlingschaps. Calvijn, die maakt bij deze dingen omtrent de profetie deze opmerking. Dat de Heilige Geest door een uitspraak Timotheus bestemd had om tot de rang der herders gekozen te worden. Want hij was niet slechts gekozen door het oordeel der mensen, zoals gewoonlijk gebeurt, maar de benoeming van de Geest was voorafgegaan. De hoogachting van Paulus was niet alleen opgeroepen door de natuurlijke eigenschappen van deze beminnelijke, wat schuchtere jonge man, maar die apostel Paulus, die brengt telkens in herinnering bij Timotheus welk een getuigenis hij heeft gehad door de Geest van God. Paulus legde de nadruk op dat hij eer door de uitspraken van God geroepen is geweest dan door de stemmen van mensen. Verder maakt Calvijn ons opmerkzaam op het meervoud dat de apostel gebruikt. Daar staat namelijk in 1 Timotheus 1 vers 18... naar de profetieën, daar zijn er dus meerdere geweest die van u voorgegaan zijn. En dan zegt Calvijn, er zijn meerdere profetieën aangaande Timotheus geweest. Een van de oorzaken waarom zulk een bijzondere verkiezing van Timotheus door de Heere gevolgd is, is om hem aan te bevelen bij de kerk, omdat hij anders vanwege zijn jonge leeftijd tot verachting kon zijn. Bovendien, zegt Calvijn, had God hem tot een grote en moeilijke taak bestemd, want hij was niet één uit de grote hoop, maar de naaste in rang aan de apostelen, die bij afwezigheid van Paulus dikwijls diens plaats innam. En dan zegt Calvijn, dingen die wij vandaag ook moeten meenemen, want het was ook toen niet gewoon of aan vele gemeenten worden getooid met de lofredenen van profeten. Maar omdat er in het geval van Timotheus buitengewone oorzaken waren, heeft God niet gewild dat hij door mensen werd toegelaten, tenzij door Gods stem reeds goedgekeurd. De Heilige Geest heeft op een voor ons onbekende wijze, wellicht zoals dat met Barnabas en Paulus gebeurd is toen zij afgezonderd werden om naar de heidenen te gaan gebeurd is, zo is dat misschien ook met Timotheus gebeurd. Door God aangewezen. En nu kan Timotheus met Paulus mee. Geordend, door de Here aangewezen, door de gemeente verkoren, met goede getuigenis. Een man begeerd door de apostel. Toen heeft Paulus hem besneden. Je zou zeggen dat is nou precies helemaal tegen Paulus in. Leest u de Galatenbrief maar, hoezeer hij zich verzet tegen alle die de besnijdenis willen handhaven en die zeggen, als je niet besneden bent, wel mens, kijk het dan maar na, want dan kunt u zeker niet zalig worden. Paulus heeft hem besneden. Daar zijn velen die daar bezwaar tegen maken, omdat het strijdt tegen het standpunt van Paulus en ook tegen de uitspraken van het apostelconvent te Jeruzalem. Evenwel ten onrechte, want hij besnijdt Timotheus omdat hij uit Joodse moeder geboren is en een mens volgde de godsdienst van zijn moeder. In de synagoge zou deze bij de Joden bekende Joodse jongeman wel heel nauwkeurig in al zijn gangen worden nagegaan En om in die synagoge ook geaccepteerd te worden, daarom heeft Paulus Timotheus besneden, wat hij bij Titus weigert. Want bij Titus eiste dat de christenen, de judaïsten, de mensen die zeiden, je moet je laten besnijden, want anders dan kun je niet zalig worden. En dan zegt Paulus dat die besnijdenis eerder een hinderpaal is op de weg naar Christus. En dan heeft hij geweigerd om Titus te besnijden. Wat hij bij Timotheus nodig achtte, dat achtte hij bij Titus een oorzaak van struikelen. Timotheus, die is met Paulus meegegaan, medearbeider van de apostel Paulus. Hij draagt een ambtelijke naam, evangelist. In Efeze 4 vers 11, wanneer de hemelvaartsgaven van Christus worden genoemd, dan worden daar niet alleen apostelen en profeten en herders en leraars genoemd, maar ook evangelisten. Toch kom je in het Nieuwe Testament maar twee keer mensen tegen die met deze naam van evangelist worden aangeduid. Dat is Filippus de diaken. En dat de tweede, dat is Timotheus, een evangelist. Doe het werk, schrijft Paulus, van een evangelist. Hij moet het evangelie van de Heer Jezus Christus prediken. Hij is geen apostel, de naam apostel en het ambt van apostel, dat werd toegekend aan diegene, zoals we dat weten uit Handelingen 1 vers 21, aan mensen die vanaf de doop door Johannes tot de dag toe in welke Jezus van de discipelen in de hemel is opgenomen, met hen geweest zijn en met hen omgegaan zijn. Dat zijn dus degenen die met de discipelen hebben geleefd vanaf de doop van Johannes tot de hemelvaart van de olijven. Niet apostel, evangelist. Deze mensen, Eusebius die schrijft dat, die ziet de evangelisten als de leggers van de funderingen waarop de ouderlingen van de plaatselijke gemeenten voortbouwen. Een evangelist was ook nooit gebonden aan een bepaalde plaats. Timotheus die heeft gereisd door Macedonië. Die is met Paulus meegereisd, zelfs tot Rome toe. Sedert de derde eeuw wordt evangelist ook gebruikt voor de schrijvers van de vier evangeliën. En het derde gebruik van deze naam is nog weer later in zwang gekomen voor diegenen die betrokken zijn bij de evangelieverkondiging aan hen die van het woord en de kerk zijn vervreemd. De apostel Paulus heeft deze evangelist Timotheus meegenomen op zijn tweede zendingsreis als hij verder reist uit Lystra. Samen met Silas en Timotheus trok Paulus als de heraut van koning Jezus verder en hij is met hem ook overgestoken naar Europa. En vooral in de Macedonische gemeente heeft Timotheus veel gearbeid. Hij reist heen en weer tussen Macedonië en Korinthe. Maar vooral in Efeze heeft Timotheus zijn beste krachten gegeven aan het werk in de gemeente. Eusebius die zegt, Timotheus dat is de eerste bisschop van Efeze geweest. In het hart van de apostel Paulus heeft deze Timotheus een grote plaats ingenomen. De vriendschap die opbloeide tussen Paulus en Timotheus wordt soms vergeleken met de vriendschap die er was tussen David en Jonathan, over wie David na de dood van deze vriend geklaagd heeft. Gij waart mij zeer liefelijk, Zo is het ook geweest bij Paulus en Timotheus. En nu is het wonderlijk dat in Openbaring 11, waar de twee getuigen worden genoemd, daar geven onze kanttekenaren een aantal voorbeelden van grote mannen uit de kerkgeschiedenis en uit de Bijbel, die hebben samengewerkt met een jonge dienaar. Dan willen zij dus die twee getuigen zien als zo'n tweetal dat God op zijn wijze door zijn leiding heeft samengevoegd. Of je het daarmee eens moet zijn, dat is weer wat anders. Alleen de voorbeelden die de kanttekeningen noemen, die zijn sprekend. Zij noemen dan Jozua en Zerubabel. Ze noemen Mozes en Aaron, Elia en Elisa, Johannes Hus, Hieronymus van Praag, Luther en Philippus Melanchthon, en Zwingli en Eucolampadius, en Farel en Calvijn. Nou, daar heeft u zo wat van die tweetallen. Het is een opmerkelijke zaak. Paulus heeft als jonge dienstknecht Timotheus. Met grote trouw en liefde heeft Timotheus de apostel gediend tot aan het eind van diens leven. Ik heb u voorgelezen uit 2 Timotheus 1 dat Paulus schrijft zeer begeerig zijnde om u te zien als ik gedenk aan uw tranen, opdat ik met blijdschap mogen vervuld worden. Timotheus was ook zo aan Paulus verbonden dat het afscheid van Paulus hem kennelijk zeer zwaar gevallen is. Wat is Timotheus, Paulus van dienst geweest, van grote dienst geweest in het werk van het koninkrijk van de Heer Jezus. Geen andere metgezel is zo lang en zo vaak met Paulus meegereisd. Paulus heeft 2 brieven aan hem geschreven. En 6 andere brieven van de apostel zijn door Timotheus mede ondertekend. U weet, de mede ondertekening staat in het eerste vers. 1 en 2 Thessalonicenzen, 2 Korinthe, Filippenzen, Colossenzen, Philemon zijn de brieven die door Timotheus zijn mede ondertekend. De bijzondere nauwe band die tussen Paulus en Timotheus bestond blijkt wel uit de namen die de apostel aan Timotheus geeft. Hij noemt hem medearbeider, zo noemt hij ook andere medewerkers van hem, Aristarchus, Marcus, Jezus bijgenaamd Justus, medearbeider. Van deze grote apostel niet gering. Een andere naam waarmee Paulus Timotheus noemt, dat is die van broeder. De broeder of onze broeder, waarin al een nauwer band wordt aangeduid. Een broeder in de Here, in de gemeenschap met de Here. Daar is de band met de Here eerst en daarna ook met elkaar. Hij noemt hem in 1 Thessalonicenzen 3 vers 2 onze broeder Gods dienaar en onze medearbeider, dus niet mijn dienaar of helper, mijn assistent, maar Gods dienaar. En naast al deze namen wordt Timotheus door Paulus zoon genoemd. Mijn lieve en getrouwe zoon in de Here, mijn oprechte zoon in het geloof, mijn geliefde zoon. En de kanttekeningen zeggen dan zo mooi op deze benamingen, niet alleen omdat ik hem voor Christus door het evangelie heb geteeld, maar ook omdat hij mijn voetstappen als een oprechte zoon in alles navolgt. Voorts omdat hij jong was en omdat Paulus hem vaderlijk gezind was. Hij heeft hem door het evangelie geteeld. Als Paulus in Lystra gekomen is, dan heeft de prediking van de apostel Paulus, die heeft in het hart van Timotheus wat uitgewerkt, dat wonderlijke werk van Gods genade. Hij heeft de schriften geweten van kindsbeen af. Maar wat nodig is dat die schrift, dat woord van God in ons hart een plaats krijgt. Dat we door het evangelie van de genade van onze Heer Jezus Christus dat geloof ontvangen mogen. Door de werking van de Heilige Geest dat zich op Jezus en Jezus alleen verlaat. Wat is het een wonder wanneer kinderen worden opgevoed door de ouders bij het woord. Dat heb ik u zo straks gezegd. Zeker als je net als die Timotheus dienaar van het evangelie moet worden. Maar wat is het ook groot wanneer er steun en leiding van de voorgangers mag zijn. Van de dienaren van het woord in het leven van jonge mannen. In wie de genade van God en in wie de gaven worden opgemerkt. Zie om naar jonge mannen bekwaam om te leren. Dat is een opdracht vanuit het woord. Paulus die heeft hem geteeld. Niet alleen dat de geest, dat gepredikte woord tot zaligheid gebruikte. En dat hij Christus leerde kennen als de grond van zaligheid. En als de naam onder de hemel gegeven tot zaligheid. Paulus heeft hem ook geleid. Tot het ambt. Van huis uit de aanloop. Onder de prediking van Paulus zette de loop pas goed door. Paulus noemt hem een zoon in het geloof, een geliefde zoon. De lijn vanuit niets, Lois, loopt naar Timotheus door. En nou zeggen we, genade is geen erfgoed. En dat is waar. Maar houdt u er wel rekening mee dat de God des verbonds werkt in de lijn der geslachten? En dat zijn trouw zelfs rust op het late nageslacht. Dan kunnen we wel eens bezorgd zijn om de gang die de onze maken, ook in pastorieën. Er is een bemoediging dat de God van de hemel verder reikt dan wij ooit zouden kunnen doen of denken. Hij is de God die van geslacht tot geslacht doorgaat. En dan denk ik even aan dat machtige vers uit Psalm 146. Uw God, o Sion, is van geslacht tot geslacht. En dan is dat onderwijs van de moeder en de grootmoeder van Timotheus, dat is van pas gekomen, dat is goed geweest. Doorkneed in het Oude Testament, in Mozes en de profeten. En de Heere verlichtte het verstand en opende het hart, zodat hij net als de discipelen het de schriften ging verstaan. En als medearbeider van de apostel, als evangelist, komt dat onderwijs van moeder en van grootmoeder hem goed van pas. Catechisatiewerk, mits het is onderwijs in de schriften, is nooit te vergeefs. Dan kun je wel eens denken, we gaan de septembermaand weer in en de catechisaties gaan straks weer beginnen. En dan kunnen we wel eens moedeloos misschien naar de catechisatieavonden toe gaan. Je kunt misschien wel eens moedeloos erop terugkijken. Maar zul je dan altijd bedenken, broeders, dat het is het uitwerpen. Het wegwerpen van brood. Werp uw brood uit op het water. Nou, als je brood op het water gooit, dan zegt het spraakgebruik, dat is ook zonde. brood op het water werpen. Maar broeders, het werk is niet te vergeefs. Brood op het water werpen. Je ziet het wegdrijven en het wordt doorweekt en je denkt er komt niks meer van terecht en waarvoor doe ik dat eigenlijk? Maar de Heere zegt, ge zult het vinden. Na vele dagen. En er kunnen naar onze opvattingen wel eens erg veel dagen zijn. Het kan gebeuren misschien dat wij in het leven dat resultaat niet eens zullen zien. Na vele dagen zou wel eens de eeuwigheid kunnen zijn, maar het zal komen. En dat het komen zal, daar staat dat woord van God garant voor. Gij zult het vinden, na vele dagen. En dan zal dat handvol koren, op de hoogte der bergen, de kale top, uitgestrooid. Dat zal ruisen als de Libanon. Dan zal God in dat handje vol, want als je erop terugkijkt, dan is het toch zo, niet waar? Dan is dat handje vol. Dat zal toch voor de Heere de vrucht voortbrengen door zijn genade. Broeder, medearbeider, zoon. De schoonste naam die deze jonge evangelist van de apostel Paulus meekrijgt, dat is dienstknecht van Jezus Christus. Zo heeft Paulus Timotheus genoemd in Filippenzen 1 vers 1. Dienstknecht van Jezus Christus. Wil zeggen dat Timotheus dus van de ene dienst in de andere is overgegaan. Van wereld en zonder dienst in de dienst van koning Jezus. Dat is ook een persoonlijke zaak. Telkens maar weer voor ons allen. Wie en wat dienen wij? Zijn wij door het woord van God tot de dienst van de Heere gebracht, zodat wij naar zijn woord horen, zodat dat woord ons leest, zodat wij in dat woord onze zaligheid en zaligmaker gevonden hebben. Een dienstknecht van Jezus Christus. Dat geldt eigenlijk van elke ware christen. Toch beperkt Paulus die benaming dienstknecht van Jezus Christus tot de ambtelijke dienst. Hij doet dat van zichzelf in de aanhef van de brieven aan de Romeinen, Galaten, Filippenzen, Titus. Hij doet dat van Timotheus in de Filippenzenbrief en van Epaphras doet hij dat in Colossense 4 vers 12. Een dienstknecht van Jezus Christus. Dat is een slaaf. Doulos, slaaf. Dat wil zeggen dat hij gekocht is. Dat hij gekocht is voor een prijs. De ambten en ambtsdragers zijn ook gekocht voor een prijs. Gekocht tot de hoge prijs van Jezus. Dierbaar bloed, ambtelijke dienst, dat is een voortreffelijke dienst. Dat is een dienst waar een dure, hoge, kostbare prijs voor betaald is. Dat is de prijs van Jezus, dierbaar bloed. Slaven zijn ook eigendom van de meester. Timotheus was een lijfeigene, met lichaam en ziel. Het eigendom van de meester. En dat is het allergrootste. De zekerheid van Timotheus en van Paulus ligt niet daarin dat Jezus hun eigendom is, maar dat zij het eigendom zijn van Jezus. Want het een zou je kwijt kunnen raken, maar het ander ligt eeuwig vast in zijn hand. Niemand zal ze uit mijn hand drukken, lijfeigenen van Jezus naar lichaam en ziel. Is de enige troost in leven en in sterven, dienstknecht van Jezus Christus. Slaven zijn allemaal afhankelijk van hun meester. dienstknechten, slaven van Christus, die ontvangen van hem de opdracht. Het werk wat zij moeten doen, wordt in het woord van God genoemd. Dat staat genoegzaam in dat woord. Hij beloofde dat hij door zijn geest hen in alle waarheid zou leiden. Hij beloofde dat hij door zijn geest hen te spreken zou geven. Hij beloofde dat hij als de zon der gerechtigheid hen verrichten zal. Een slaaf van Christus heeft het niet slecht. Want alles wat hij nodig heeft, hoeft hij niet mee te brengen. Een dienstknecht van Jezus Christus, een krijgsknecht van hem, die hoeft zijn wapenrusting niet zelf mee te brengen. Maar die krijgt alles van zijn koning op het gebed. En dat wil dus zeggen door het geloof. Aan die meester heeft elke slaaf zich gewillig onderworpen. Het zijn geen slaven tegen wil en dank. Jezus heeft wel gewillig gemaakte slaven in zijn dienst. In Israël mochten in het jubeljaar de slaven de vrijheid weer in. Maar een slaaf die veel liever verkoos om bij zijn heer te blijven, die mocht dat, die kon dat, zijn oor werd aan de deurpost gepriemd. En het litteken, wat een leven lang te zien was, dat was het teken van zijn gewillige overgave aan de meester. En dat litteken, dat riep ook elke dag weer om trouw aan de meester. De meester wordt door zijn slaven gediend met blijdschap des harten. Want als genade, God te dienen met blijdschap. Zijn vrucht van de Heilige Geest, de vrucht des geestes, is blijdschap. Paulus zelf, die had voor het dienen van Christus van zijn meester alles over. Hij zegt, ik acht op geen ding, nog houd mijn leven dierbaar voor mijzelf, opdat ik mijn loop met blijdschap mag volbrengen en de dienst welke ik van de Heere Jezus ontvangen heb. Slaven van de Heere Jezus, die dienen de meester in een volkomen vrijheid. Want dat is de vrijheid om een slaaf te zijn van hem, die in de hemel gezeten is aan de rechterhand van de Vader. Want hij heeft ze vrijgekocht. Hij leidt de zijne. Hij houdt ze vast. Hij bekrachtigt en bekwaamt tot het werk waartoe hij riep. Vrijheid, dat is zien op de meester, niet oogendienst van mensen, niet het behagen van mensen, geen mondpraterij, maar zien op de meester. Het slaaf zijn van hem, dat is tegelijkertijd veiligheid. Het is de hand leggen in zijn hand. Dreigt waar ik mag staren, een heer van gevaar is eng op mijn pad. Ik ken mijn behoeder, want Jezus, mijn broeder, mijn hand heeft gevat. En al deze slaven van Jezus, die zullen een heerlijk loon ontvangen van de meester, de onverwelkelijke kroon der heerlijkheid, wetende dat gij van de Heere zult ontvangen de vergelding der erfenis. Het is genadeloon, jawel. Dat is waar. Maar het is er niet minder heerlijk om eeuwig te zijn voor de troon van God en van het Lam. De dienstknechten van Jezus Christus, die krijgen nooit groot verlof. Maar die zijn altijd in dienst. En ze zullen voor de troon hem dienen dag en nacht. Zij zullen zijn dienaar zijn te aller stond. Een dienstknecht van Jezus Christus. Dat is een beminde van God. Dat is een beminde slaaf van de eeuwige koning met eeuwige liefde. Nog eenmaal komt de naam van Timotheus in het Nieuwe Testament voor in Hebreeën 13 vers 22. En daar staat: weet dat de broeder Timotheus losgelaten is. Met welke zo hij haast komt, ik u zal zien. Timotheus is uit de gevangenis ontslagen. Deze tekst uit de Hebreeën is een van de motieven van de Statenvertalers om de Hebreeënbrief ook aan Paulus toe te schrijven. Anderen hebben daar andere opvattingen over en zeggen dat de oude Timotheus uit de gevangenis ontslagen is. Nadere gegevens omtrent tijd en plaats weten we niet. Maar die schuchtere Timotheus die zo aangemoedigd werd om vast te houden en te bewaren en staande te blijven, heeft tenslotte de vuurproef doorstaan. In de gevangenis om Jezus wil. Om de naam van de meester het gevangen is. En eigenlijk heeft Timotheus van de aanvang af wel geweten wat hem te wachten stond. Want het eerste wat hij zag van een dienstknecht van Christus, dat was de steniging van Paulus te Lystra. Timotheus heeft van het jaar 49 tot 65 met de apostel gereisd en gewerkt, dus ongeveer 16 jaren. De acta Timotheï verhalen dat Timotheus ook de apostel Johannes heeft gekend toen deze door Domitianus naar Patmos verbannen werd. Ook vertellen zij dat Timotheus bij een heidensfeest door het volk is gestenigd. Men zou hem daarna op een eenzame plaats hebben gelegd waar hij gestorven is. Hij is begraven, zo zegt het apocryfe verhaal, de Pion. De schrift spreekt niet van het einde van Timotheus. Evenmin als van zijn leermeester Paulus. De schrift vertelt wel van hun leven met de Here. De schrift vertelt wel van hun arbeid in het Koninkrijk Gods. De schrift laat ons zien dat hun leven Christus was. En of dat dan beëindigd is, zoals bij Timotheus in dat apocryfe verhaal, door steniging, doet niet ter zake. Het leven was Christus, het sterven hun gewin. Het was een thuiskomen in het vaderhuis. Laat dan zijn lichaam rusten in Pion. Het is een wachten op de komst van de meester. Op de bazuin van de archangel, op de morgen van de nieuwe dag, waarop geen avond volgen zal. Dan zal de meester Paulus, Timotheus, dienstknechten van Jezus Christus, gekocht ook naar het lichaam, opwekken van hun slaapsteden. En dan zullen ze de koning groot maken en verheerlijken. Zoals ze dat hier volkomen zouden hebben gewild. Zoals ze dat hier nooit ten volle hebben gekund. Maar dan zal het waar zijn, dan zal ik juichend stem en snaren tot roem van zijn goedheid paren, die na kortstondig ongeneugd mij eindeloos verheugt. Amen. Ik wilde nu met u zingen uit Psalm 43, het tweede en het vierde vers. Mijn God, ik steun op uw vermogen. Gij zijt de sterkte van mijn hart. En het vierde vers. Dan ga ik op tot Gods altaren, tot God mijn God, de bron van vreugd.